Wil jij van jouw bedrijf een geoliede machine maken, zodat je in 2025 nog meer vrijheid hebt als ondernemer? Kom dan op 7 november naar Work Smarter in Utrecht in de Werkspoorkathedraal. Work Smarter is een event van Teamleader en ze hebben dit jaar weer een hele vette line-up. Michiel Muller van Picnic, Jan-Jaap van der Wal, bekend van tv, maar ook Femke Hogema van Profit First. Allemaal vette sprekers die jou gaan inspireren om je bedrijf nog beter te maken. Ik ben er ook en ik hoop jou ook te zien, dus koop snel je ticket voor Work Smarter op 7 november in Utrecht in de Werkspoorkathedraal. Het lijkt me tof je daar te zien.
De boer die geeft nu gratis zijn data weg. Het groeit op die manier. Het loopt voor, het loopt achter. Dit speelt er. Die data is geld waard. Als zij ons betalen voor die data, krijgt de boer 50% van de financiële opbrengst. Als je je complete bedrijf inricht met deze hardware, kan je echt gaan zien, hey, waar zijn de tekorten in het perceel, waar is er te veel, noem maar op. Maar als je hem compleet inricht, dan heb je dus data. Dan kan je gaan sturen op je kwaliteit, op je efficiëntie, op je kosten. Er zit zo ontzettend veel praktijkkennis in die agrarische sector. En dat wordt vaak gecombineerd met onderbuikgevoel. En wij willen dat onderbuikgevoel inruilen voor data. Luister
je naar Groeivoer. Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Gerard van Nieuwenhuizen van agritechbedrijf Farm24. Gerard werkt al sinds 1998 in de agrarische sector. Maar sinds 2021 is hij CEO van Farm24 geworden. En daar gaan we het over hebben. Gerard, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel Gerard, leuk hier te zijn.
Je bent geen boer, maar agrarisch ondernemer. Wat is het verschil?
Ja, ik noem mezelf inderdaad liever agrarisch ondernemer. Boer is ook een fijne term. Maar ik zie in de praktijk ook best wel het verschil tussen boer en agrarisch ondernemers. Zelf ben ik ook wat breder. Boer zie ik toch wat meer het doen op het agrarisch bedrijf. En het agrarisch ondernemen wat ik doe, dat gaat wat breder.
Ja, dus je denkt verder en groter en, ja. Je schaakt op andere borden, zeg maar. Ik denk dat mensen bij boeren tegenwoordig ook denken aan mest dumpen op de snelweg en gedoe, zeg maar. Terwijl, er zijn ook veel mooie verhalen te vertellen, maar dat is een andere podcast. We gaan het nu hebben over Farm24, een agritech bedrijf. En dat vind ik leuk, want die heb ik nog nooit in mijn podcast gehad. Ik heb wel fintechs gehad en HR-techs, maar nog nooit een agritech bedrijf. Farm24, kun je misschien uitleggen, ja, wat doen jullie precies? Welk probleem lossen jullie op?
Ja, dat zal ik toelichten. Om dat in een paar woorden te vatten, dat valt niet mee.
Want We hebben de tijd.
Het is een totaal management platform voor de agrarisch ondernemer, voor de boer. Dat is wat het doet. Wat lossen wij op? Wat is het? In de agrarische wereld is het zo dat je op je boerenbedrijf, daar geef je sinds jaar en dag eigenlijk alle data gratis weg aan de machinefabrikanten. Machinefabrikanten, maar ook ketenpartijen, noem maar op. Wij draaien dat systeem om. Wij houden alle data bij de boer. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe werkt dat? Ik zal nog een voorbeeld geven. Je hebt een bekend groen-geel trekkermerk. Er zit een mooie boordcomputer op je trekker.
John Deere, jij hebt het niet gezegd, maar ik denk meteen, oh ja, dat is een sterk merk.
Dat zou hem kunnen zijn. Je betaalt voor die boordcomputer die erop zit. Je hebt eigenlijk geen keuze, want ja, ze leveren hem niet zonder. De hele dag geef je gratis die data aan dat trekkermerk weg. Je kan zelf wel op hun applicatie bekijken wat jouw trekker gedaan heeft. Maar elke boerderij heeft al meerdere merken, tractoren of machines, noem maar op. Dus eigenlijk zou je misschien wel tientallen apps op je telefoon moeten hebben om alles bij elkaar te schrapen en alle data die er is. Nou, wat wij doen met onze eigen ontwikkelde hardware is alle data merkonafhankelijk, leeftijd onafhankelijk, machine onafhankelijk, allemaal verzamelen. En zo blijft het bij de boer zelf.
Ja. En je wijst ook naar de producten, want hier liggen een aantal dingen op tafel. Dus als je luistert en je denkt, nou, hoe zou dat nou eruit zien, zo'n kastje of zo'n apparaatje, ga even op YouTube kijken. We hebben hier een aantal dingen liggen. Wil je eens even die mooie groene eruit pakken? Wat is dat dan voor? Dat lijkt een beetje jullie flagship product. Ik weet niet of dat zo is. Maar
zoals ik net heb toegelicht, waarin zijn we onderscheidend, dan is dat inderdaad onze eigen hardware. En dit is dan de Agrobox die je hier ziet liggen.
Oké.
Deze plaatsen we dus op elke zelfrijdende machine. Mm-hmm. Dat kan een trekker zijn, nieuw of oud, maakt niet uit. Een rooimachine, alles wat zelf rijdt, dat krijgt deze Agrobox. Wat zit er in die box? Er zit GPS in, er zit Bluetooth in. En met Bluetooth kunnen we de persoon herkennen die de trekker bestuurt door middel van zijn telefoon of een armbandje of een kaart. En er zit wifi in en simkaart in om alle data naar het platform te sturen. Dus dit komt op dezelfde rijdende machine, die Agrobox. En dan hebben we hier de kleine box, dus de S-box. Die wordt geplaatst op de machine die voor of achter op de trekker zit. Zodra je de trekker start of de zelfrijdende machine, dan trilt hij een beetje en dan gaat die S-box dus zenden. En dan herkent de Agrobox wat erachter hangt.
Okay.
Dus die S-box geven ook een ID, een foto, een werkbreedte, noem maar op. En zo krijg je dus dat je merk onafhankelijk, machine onafhankelijk, alles automatisch gaat registreren. Degene die de werkzaamheden uitvoert, die drukt geen knop in, die logt niet in, doet niks. Alles wordt automatisch gelogd op deze manier.
Ja, en dan terug naar die eerste vraag van, en welk probleem los je dan precies op?
Ja, nou dat is eigenlijk, waaruit is het idee ontstaan? En Farm24 is eigenlijk al 25 jaar geleden is dat bedacht. Door de founder Maarten Uiterlinde. En hij had toen al gezien, die boer is niet gemaakt om te registreren. Dat doet hij of niet, of dubbel, onvolledig of te laat. Die doet het liefst gewoon zijn werk. En heeft er ook nog eens een hekel aan. Dus zijn idee was eigenlijk al, hoe lossen we dat probleem op? Nou, dat kan dus eigenlijk alleen maar met eigen hardware en een totaal managementplatform. En nou, hij is dat idee gaan uitontwikkelen. En hij was ook nog eens een schoolvriend van mijn vader. Dus wij zijn altijd testbedrijf geweest de laatste 10, 11 jaar. En in het begin allemaal klotenkastjes gehad, want dan moest je op een knopje drukken en afijn, dat werkt allemaal niet. Maar goed, dat kost ontwikkeltijd. En sinds 3 jaar, sinds 21, toen ben ik ingestapt. Toen zag ik grote mogelijkheden. Ik denk, als dit kan, dan kan alles.
Ja.
En toen ben ik die kar gaan trekken. Zo is dat eigenlijk verlopen.
Ja, interessant. En nog even naar die grote, machtige partijen die al die data verzamelen. Kan je dan zo'n boordcomputer uitzetten of onklaarmaken of... Wat ik heel leuk vind, of wat mij triggert, is dat soort van vrijheidsgevoel van ja, het is mijn data en ik verzamel het zelf wel en ik wil zelf in controle zijn. Dat past keurig bij ondernemers, denk ik. Dus die vrije ondernemer die zegt van ja, ik wil niet aan de band liggen bij of afhankelijk zijn van zo'n grote partij. Maar wat doe je met die partijen? Ze verzamelen nog steeds die data of zo? Of?
Ja, we schakelen ze niet uit of omzeilen ze niet. Zij blijven dat gewoon doen.
Ja.
Je hebt dus twee partijen. Je hebt de grote marktpartijen en je hebt de boeren.
Ja.
De boer die beseft dat eigenlijk amper, dat hij die data gratis weggeeft. Vaak betaalt hij zelfs 2 tot 3 keer voor zijn eigen data om die weer te kunnen zien. Dat beseft hij. Ja, dat begint nu pas een beetje te komen.
Ja.
En je hebt ook de Europese nieuwe wet voor data. Dat begint nu pas wat te komen, maar wij laten die grote merken gewoon hun data loggen. Dit gaat er gewoon buitenomheen. Hè? Want het is de Agrobox, als die 12 of 24 volt aansluiting heeft, dan heeft hij in principe voldoende. Want je hebt de GPS-locatie, je ziet welke machine dat er aanhangt. We kunnen sensordata uitlezen. Maar we kunnen ook nog met een Isobus en Canbus stekker, kunnen we ook nog dieselverbruik, trekkracht, de parameters die ze wettelijk verplicht zijn vrij te geven, kunnen wij uitlezen.
Ja.
Dus je werkt eigenlijk naast de grote machinefabrikanten. Dat komt er duidelijk op neer.
Okay. En als je dit gaat gebruiken, zeg maar, als agrariër, hoe ga je dan ook geld mee verdienen? Want ze zeggen, data is het nieuwe goud, hè? Dus ga je dan met je eigen data geld verdienen of zo? Of ga je dus inderdaad minder brandstof kopen of zo? Wat doet het apparaatje dan van je? Dus dat is eigenlijk de andere kant van welk probleem lost het om, maar wat doet het nog meer?
Ja, een zeer terechte vraag. En wat dat betreft lijkt je echt wel een agrarisch ondernemer. Dat is de eerste vraag die je stelt. Wat verdien ik ermee?
Ja. Oké, interessant.
Wat brengt het begint?
Ja, oké.
Wat brengt het mij? En wanneer zijn we het sterkst? Als je je complete bedrijf inricht met deze hardware. Want als je dat maar op 1 of 2 machines doet, ja, dan heb je maar een klein stukje inzichtelijk wat je doet. Als daar een sensor op zit, dan heb je alweer meer waarde. Want dan kan je echt gaan zien, waar zijn de tekorten in het perceel? Waar is er te veel? Noem maar op. Maar als je hem compleet inricht, dan heb je dus data. Dan kan je gaan sturen op je kwaliteit, op je efficiëntie, op je kosten, opbrengsten. En ook een stuk verantwoording. Ja, alles ligt feitelijk vast. Dus het verantwoorden, wat ook steeds belangrijker wordt, is ook veel in te halen. En er is geen passend antwoord te geven van, je hebt standaard die boerderij, dan is er zoveel te halen. Ik zal je een voorbeeld geven. Wij zitten zelf in het westen van Nederland met onze agrarische onderneming. We hebben veel zoet water ter beschikking, grote percelen, efficiënt. We kunnen heel erg sturen.
Je zit onder Rotterdam?
Onder Rotterdam,
Goeree
Overvlakkee, inderdaad. Ja. Dus wij kunnen heel erg sturen op basis van watergiften, andere zaken. Goede omstandigheden. Zit ik 2 uur in de auto en ben in Limburg. Ja, daar hebben ze 30 meter hoogteverschil in het perceel. Geen drainage, geen sloten. Dan is dat percentage ook weer lager. Dus daar is ook die agrarische kennis weer voor nodig om te kunnen zeggen, oké, ik kom bij dat bedrijf. Wat zijn je knelpunten? Bij de een kan je meer op kosten besparen. De ander meer op efficiëntie. De ander meer op kwaliteit.
Maar nu ben ik die boer en heb ik nog steeds geen antwoord. Dus ik wil een getal per hectare of zo. Van oké, ik heb geen idee. Hè, maar wat is een normale... Een stuk grond in Nederland voor een ondernemer?
De oppervlakte?
Ja.
Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld percelen die zijn gemiddeld 17, 18 hectare. Maar andere gebieden is 2, 3, 4 hectare ook weer. Er is geen standaard voor
Nederland. Dus niet de vuistregel en van per hectare verdien je 5 euro per jaar en, of 50 of whatever.
Dat is ook heel lastig, want til je graan, til je aardappelen, til je groenten, til je bloemen.
Ja. Dat is complicated. Je kan het niet zo plat slaan van dit ga je ermee verdienen.
Nee, alleen, dus wat ik, dan kom ik weer even terug op ons bedrijf. Wat ik zie is dat je de ondergrens enorm naar boven haalt. Dus die boer die wil altijd weten, wat verdien ik er, wat komt er extra bovenop? En ik zie, wij sturen dus in die teelt zodanig dat onze gemiddelde kwaliteit behoorlijk omhoog is gegaan. Dus veel minder afval, veel minder dat je bijvoorbeeld vroeger een cel aardappelen had. En had je een kwaliteitsprobleem, je wist niet hoe dat kwam. En dan moest je die cel aardappelen afleveren, omdat de kwaliteit niet goed was, onder slechte omstandigheden met een slechte prijs.
Ja, nu dus is de kwaliteit van je producten gaat omhoog.
Gaat gewoon omhoog. Aha. Dus dat is bij ons weer het geval. We hebben nu ook een partij die doet loonwerk, die oogsten conserveproducten met 35 machines van Spanje tot Nederland. En dat zijn wat oudere machines, maatwerk. Die zijn nu allemaal voorzien van zo'n agrobox. Die zien nu in één keer wat ze doen, waar, onder welke omstandigheden. De efficiëntie, ja, daar komen inzichten in het kostenverhaal en verantwoording naar de ketenpartij weer meer aan de orde. Dus het is echt totaal verschillend. Hoe steek je bedrijf in elkaar?
Ja, maar bottom line, het levert geld op.
Ja.
Als je meer controle over je data, dus dat is ook een... Of je verzamelt je eigen data. En dan komt ook een vraag bij me op van hoe onafhankelijk... Of ja, waarom zou ik dan mijn data wel aan jullie toevertrouwen? Of komt dan op een gegeven moment een John Deere of een andere partij die zegt van... Hey, mooie agitech bedrijf, die gaan we inlijven. Ze leggen 50 miljoen op tafel over 10 jaar. En dan ben ik alsnog weer bij de big bad boys, zeg maar. Hoe heb je daarover nagedacht?
Ja, daar denken we zeker over na. En wat ik nog niet genoemd heb, wat ons ook wel uniek maakt... Wat ik zeg, de boer die geeft nu gratis zijn data weg. Vaak moet hij nog een paar keer betalen voordat hij zijn eigen data weer heeft.
Ja.
Wij spreken af met onze klanten. De data is van hem, hij bepaalt. Dus als hij zegt van joh, we hebben 100 farmklanten. En ik stel mijn data ter beschikking voor benchmarking. Dat zou verstandig zijn. Dan kan hij zelf meten met andere aardappeltelers of slaatelers of wat dan ook. Dan doen we dat. Als hij zegt, joh, je mag mijn data gaan vermarkten, Farm24. Dus ik stel mijn data ter beschikking om te vermarkten. Nou, wat is data waard? Dat is nog lastig. We merken nu dat de ketenpartijen aan gaan haken. Die hebben geld over als die weten van die 100 farmklanten van... het groeit op die manier, het loopt voor, het loopt achter. Dit speelt er, de beregeningsaspect. Die data is geld waard.
Ja.
Als zij ons betalen voor die data, krijgt de boer 50% van de financiële opbrengst.
Dus klinkt echt als hij gaat echt ver gebeuren.
Hij gaat echt data telen. Dat doet hij nu ook, alleen nu geeft hij het gratis weg. En wij willen hem daarvoor belonen. Maar de boer blijft in charge, dus hij bepaalt wel of niet. Als hij zegt, je mag het met niemand delen, tekenen we daarvoor en dan is het van hem.
Ja, ik wil even naar het moment dat jij instapte als co-founder. Want je zei al, het idee is al 25 jaar oud. Nou, ik weet uit de praktijk, een idee is niks waard totdat je er wat mee gaat doen. En dan moet je ook nog maar zorgen dat zeg maar, het een succes wordt. Dus een zo'n apparaatje bouwen, ja, fantastisch. Maar nu, en hoe komen we naar 100 of 1000 of 10.000? Wat trof je aan toen jij in 2021 bij het bedrijf kwam?
Ja, misschien is het goed nog toe te lichten wat het moment voor mij was. Dat ik dacht van, ja, dit is het moment om nu in te stappen.
Je roeping van...
Nou ja, ik had 11 jaar lang ook in een windmolenpark het project gezeten. Om dat te gaan realiseren met meerdere grondeigenaren bij ons. Projectontwikkelaar en een makelaar. Heel veel in geleerd. Nou, dat...
Wat was een grote les? Even als zijspoortje.
Dat was een grote les.
En wat was de grootste les uit dat hele windpark?
Ja, ik heb dat je met 4 agrarische ondernemers aan boord zit. Een projectontwikkelaar, makelaar met 6 partijen. Dat 11 jaar lang binnen boord houden met elkaar. En dan zit je met de grotere energiemaatschappijen later aan tafel. En je zit op een heel ander niveau te ondernemen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En we gingen start bouwen. Toen hebben we het windmolenpark verkocht. Ik kreeg meer ruimte om me heen. Dus ik kon openstaan voor andere dingen. Ik zag dat de ontwikkeling van Farm 24. En wat ik daarin zag, dat was ook mijn dagelijkse praktijk. Als ik de aardappelen aan het spuiten was om ze gezond te houden, dan hadden wij een sensor voor op de trekker. Die meten de biomassa en de stikstof. Als ik na een lange dag spuiten, 's avonds was ik klaar, moest ik die data eruit halen uit de computer in de trekker naar kantoor. Uploaden in 3 mailtjes naar de teelbegeleider. En dan was het resultaat dat ik een pdfje in de mailbox kreeg, 2 dagen later. En toen in 21 had het voor elkaar dat die Agrobox, die pakte realtime via Bluetooth die data van die sensor af. Dus ik hoefde niks meer te doen. En ik zag op mijn telefoon, zie ik alle waarden zo inkleuren. Dus de biomassa, de bladstikstofrelatie. En de teelbegeleider, die had ook toegang via Farm 24 daartoe. Dus er werd gelijk gestuurd op basis van data, terwijl ik niks meer hoefde te doen. En ik denk, als dit kan, dan kunnen we dat met trekkracht, met dieselgebruik, met alles. Nou, toen ben ik dus aan boord gekomen. En we hadden nog geen website, nog geen logo, niks. Dus er is sindsdien heel veel gebeurd.
Ja, want je hebt, zeg maar, het is een beetje, doe mij denken aan het beste idee van Nederland. Zo'n tv-programma. En dan komen er allemaal van die Willy Wortels, van die uitvinders. Die komen met een of andere nieuwe wasknijper of iets geks. Je denkt, nou, fantastisch idee. Maar zie het maar eens.
Ja.
Dat zei ik net eigenlijk ook al. Hè, van zie het maar eens naar de markt te brengen.
Ja.
Dus jij kwam aan, je zag het product, er was al heel veel geïnvesteerd en je zag even een kleine onderbreking van de podcast. Ik wil je namelijk voorstellen aan Rompslomp. Rompslomp is een boekhoudpakket voor ZZP'ers dat zo gebruiksvriendelijk is dat iedereen kan boekhouden met Rompslomp. Door zelf je boekhouding te doen, hou je je kosten lekker laag en zit je kort op je cijfers, zodat je altijd precies weet hoe je bedrijf ervoor staat. En mocht je er toch even niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij het supportteam van Rompslomp. Ben jij toevallig op zoek naar een nieuw boekhoudpakket dat scherp geprijsd is? Ga dan even naar rompslomp.nl en probeer Rompslomp 4 maanden gratis uit met kortingscode Groeivoer. Nu is het op een niveau van, nu zou het echt wat kunnen gaan worden. Oké, en wat heb jij toen gedaan? Wat zijn de stappen die jij gezet hebt?
Ja, we hadden toen, ik denk, 5, 6 programmeurs in Polen zitten. Dat zijn er inmiddels 12. Ja, de organisatie hebben we met z'n allen hebben meer neergezet. En dan moet je kijken naar die markt inderdaad.
Ja.
Nou, die teelbegeleider die bij ons agrarisch bedrijf was aangehaakt, die zag ook echt de kracht van Farm 24. Die geeft al zijn klanten, zijn er een stuk of 60, advies. Dat is de kropmonitoring gedeelte. Dus ja, dan heb je een potentiële markt. Je gaat via LinkedIn, is je netwerk behoorlijk uitgebreid. Je laat je eigen bedrijf zien. Dat is altijd tot op heden zeker ook de kracht. Dat je weet wat er speelt op de werkvloer, wat er nodig is. Wat vaak naar voren komt, overal aan de boom schudden.
Ja.
En dan kom je op heel veel plekken terecht. En tot op de dag van vandaag is het constant ook keuzes maken. Wat pak ik wel op, wat pak ik niet op, wat laat ik gaan? Want dit systeem, het is in de visserij toepasbaar. We hebben ook brandweerauto's een pilot gedaan. Hmm. Tenminste, dat hebben we ook al ontwikkeld. Dus die markt zou er ook op kunnen. Je kan...
Dat is heel tricky, hè? Dan ga je dus inderdaad al je kaarten over... Of je kansen heel erg spreiden.
Nou, net is die... Ik kom even terug op die op Fire 24. Want dat is nu een eind af ontwikkeld. Daar komen ook mee de markt op. En dan kan je zelfs ook nog richting defensie, andere zaken. Dus... Die markt gaan we ook op. Maar ik bijvoorbeeld ook de visserij. Ja, dat zou kunnen, maar leg even niet focus op. Maar ook werkgebieden. Hè? We zitten nu in Nederland, we zitten in Polen. En nu ook in Brazilië.
Ja,
we
hebben die wil ik even onderstrepen zo meteen. Van, oké, vertel dat Brazilië verhaal. Maar nog even terug naar LinkedIn. Er was een bedrijf, er lag iets. Jij kwam aan boord. In mijn beleving ben je ook een soort van commerciële gast... Die zegt van, oké, maar dit gaan we echt neerzetten. En LinkedIn was belangrijk. Want jij zegt van, je maakt het heel logisch. Maar heel veel mensen zitten helemaal niet op LinkedIn. En heel veel mensen zien de potentie niet. Heel veel mensen zitten wel op LinkedIn. Maar er zijn heel weinig mensen die echt de potentie eruit halen. Wat ging jij dan doen daar?
Ja, LinkedIn, dat is voor mij belangrijk geweest. Om nog even ook bijvoorbeeld destijds Twitter. Daar plaatste ik ook allemaal korte berichten op. En zeker in agrarisch Nederland was Twitter ook echt wel belangrijk. Dus daar werd ook veel op gezien. Dus ja, wie wil je bereiken? Via Twitter bereikt je dan wel die boeren. En via LinkedIn ook wel meer marktpartijen. Andere zaken, connecties waar je mee, bedrijven waar je mee samen kan werken.
Ja.
Dat
En wat deed je dan? Dan ging je naar iemand, ging je zoeken of zo?
Ja,
of
zag dat, je, er kwam iets voorbij. Bijvoorbeeld, ik zag ook een artikel voorbij komen hoe dat ging over data en boeren. Nou, dan ga je dat lezen. En dan benader je die jongen. En
wat zeg je dan?
Ja, jij snapt het. Jij begrijpt waar het over gaat.
Ja, wat je stuurt dus een LinkedIn-uitnodiging.
Ja,
en
LinkedIn.
Dan zet je daar iets in of zo?
Daar zet ik dan wat bij. En dan raak je snel in gesprek. En zo hadden we dat ook met... dat is een bedrijf uit Israël, Growing Smart. Die geven teeltadvies over heel de wereld eigenlijk. Ook via LinkedIn. Een week later haalde ik die man van Rotterdam Centraal. We hebben een ochtend bij elkaar gezeten. Nu hebben we elke twee weken een half uur overleg.
Ja.
Hoe dat we dat gaan doen. En zo kom je...
Interessant.
En zo ben ik ook, ook in Brazilië terechtgekomen, ook via LinkedIn.
Ja. Ja, ik vind het interessant omdat heel veel mensen die willen nieuwe klanten. Dus die zijn op zoek, ja, waar zal ik toch eens nieuwe klanten aan? Nou, zo licht voor het oprapen, maar je moet het wel even gaan doen. Je moet in actie komen, die mensen gaan, gaan benaderen. En nog heel even over... zijn er ook... hoe was dat, zeg maar, om als soort van vreemde eend in de bijt bij dat bedrijf te komen? Wat die uitvinden? Of zeg maar, het oorspronkelijke team, dat was er al. Maar jij kwam eigenlijk erbij als... Ja, ik noem het even commerciële rakker. Kreeg je daar nog wat pushback van?
In het begin is dat vrij natuurlijk gegaan, omdat ik zelf van die boerderij afkwam. En dan ga je... Dat agrarische wereld is heel klein.
Ja.
In Nederland, in Polen, maar ik merk dat in Brazilië ook. En dan is dat netwerk, dat groeit snel. Die kent die weer, die kent die weer. Ga daar eens langs, dit is misschien wel wat voor jullie. En dan ga je gewoon bellen. En dan ga je, want directe klanten vind je niet zo makkelijk via LinkedIn. Wel heel veel connecties. En dan ga je bellen en dan doe je je verhaal. En dan is het vaak eerst het agrarisch praatje, wat er speelt in de markt over de teelt. En dan wordt die teler enthousiast. En dan zeggen, nou, dit is wat we doen. Zullen we een keer koffie drinken? En als ondernemers eens met elkaar praten. En dat werkt eigenlijk, dat werkt best goed.
Ja, en kreeg je niet van het oorspronkelijke team van, oh, je maakt het nu te commercieel, of je belooft dingen die niet kunnen, of dat soort dingen?
Eigenlijk ging dat wel goed, want het idee is al meer dan 25 jaar oud. De founders die zijn er ook al zo lang mee bezig. Dat zijn ook, die mensen zijn al een beetje op leeftijd ook. En dit was ook wel een punt waar hun wel wat moeite mee hadden. Want je kan niet alles, je kan niet visionair zijn, programmeur, ontwikkelaar en ook nog eens vermarkten.
Ja.
Dus dit was wel iets wat ze misten. En dit is wat we nu ook aan het uitbouwen zijn.
Ja.
Nu het wat gaat groeien.
Ja. En we hebben het in deze aflevering over tractie. Hè? Dus hoe krijg je iets van de grond? Nou, dat werd dus al 20 jaar lang, lag er iets moois, maar het kwam nog niet echt van de grond. En dan wil ik even naar Brazilië gaan. Dus vertel.
Ja, dat is toch ook alweer een verhaal via LinkedIn. Dat was in oktober 22. Als ik zo terugdenk, op een zondagochtend koffie drinken op de bank en op LinkedIn, agrarisch, innovatief. En dan kom je bij de landbouwattachés terecht. En Zuid-Amerika, ik denk, daar ben ik nog nooit geweest, dat trekken we wel. Dus ik ben gewoon berichtjes gaan sturen naar de landbouwattachés van Zuid-Amerika. Want wij zijn Farm 24, dit is wat we doen. En ik ben ervan overtuigd dat we ook voor jullie landen wat kunnen betekenen. En ik kreeg uit Chili 2 uur later een berichtje terug van, joh Gerard, wat een prachtig concept. Bij deze een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst van alle landbouwattachés in de Floriade. Dus daar staan er 68 tafeltjes met een vlaggetje erop. Mijn laptop mee en mijn verhaal gedaan. En Brazilië zei, joh Gerard, dit kan zeker wat voor Brazilië zijn. Ik wil dat je meegaat op de handelsmissie over 4 maanden. Ik zei, dat lijkt me ook wel wat. Alleen, we zijn start-up. Als er een investeerder aan boord komt, waar we toen mee in gesprek waren. Ik zei, dan ga ik mee, maar anders dan wordt dat er niet. Die investeerder stapt aan boord en was op vrijdag en op zaterdag mezelf aangemeld. En met de handelsmissie mee. Dus dat was, dan kom je daar terecht. Vooraf had ik een duidelijke doelstelling van, waarom doe ik dit? Wat ga ik zien? Wat ga ik meemaken? De financiële risico's waren het overzien. Ik wilde gewoon zien... Hebben we bestaansrecht in een ander deel van de wereld? Andere omstandigheden, andere teelten. Dan krijg je of een bevestiging of het is negatief. En als het negatief is, dan leer je er ook weer van voor je markt in Europa.
Ja, en wat verbouwen ze daar dan in Brazilië?
Ja, het land is...
Het is ook heel omstreden toch, hè? Al die bomen, oerwoud kappen, soja verbouwen, weet ik veel. Dus...
Ja, zo kijken wij er hier in Nederland naar.
Ja.
En het land is 220 keer zo groot als Nederland. Het is net zo groot als heel Europa. Ik ben vooral in het zuidwesten geweest. Ja, je hebt daar allerlei gebieden natuurlijk. Maar ze telen aardappelen, uien, maar soja, katoen. Heel veel groenten, fruit. Je neemt het van alles. Dus je hebt megabedrijven, ook kleinere bedrijven.
Ja.
Temperatuur is altijd redelijk hoog. Regelmatig regen. Dus wij oogsten hier 1 keer per jaar. Zij oogsten 4 tot 5 keer in de 2 jaar. Dus het gaat daar altijd
vol
door.
Vol continu, ja.
Ja, en ja, prachtig land. Ik was er echt gewoon onder indruk.
Ja.
En dat idee wat wij allemaal hebben over dat... Natuurlijk wordt daar gekapt in de Amazone. En dat beleid wordt, wat ik begrijp, ook op dit moment echt wel beter. Maar ja, je zit daar 7 uur in de auto zonder internet. En je ziet alleen maar natuur om je heen. En de runderen die daar grazen hebben, alle ruimte, alles wat er geteeld wordt. Daar gaan natuurlijk veel zaken ook niet goed. Maar dat is hier hetzelfde in Europa natuurlijk ook. Maar er gaan ontzettend veel dingen veel beter dan hier. Zo durf ik dat ook wel weer te zeggen.
Ja.
En ja, ik wil er wel even op terugkomen. Want ik heb er ook wat andere inzichten gekregen. Dat wij hier in Europa natuurlijk altijd met dat vingertje naar Brazilië wijzen. Van jullie doen dit niet goed, dat niet goed. En dan kijken ze naar wat er hier in het industriële West-Europa gebeurt. En ja, zij moeten onze problemen oplossen. Zo wordt het daar ook wel eens ervaren.
Oh ja?
En dat is natuurlijk, daar kan men daar wel iets in vinden. Ja,
ja, interessant. En want wat heeft zeg maar dat bezoek aan Brazilië nou uiteindelijk gebracht voor jullie?
Nou, ik ben dus in die handelsmissie al leuk de eerste week. Door de ambassade en de Nederlandse afvaardiging die daar is. Meegenomen naar allerlei bedrijven. Van laboratoria tot ook een jurist. Tot wat wel grappig is. We zijn nu 1,5 jaar verder. En met een deel van die bedrijven doen we ook zaken. Die ons verder helpen. Want bijvoorbeeld deze hardware, de Agrobox, die moet nu ook officieel getest worden voor de Anatel in Brazilië. Nou, dat doet dat laboratorium weer. En het systeem van die handelsmissie, dat werkt. Dus de eerste week echt overal geweest, van alles gezien, stroppels om, bij wijze van spreken.
Word je dan helemaal in de watten gelegd ook of zo? Ik ben heel benieuwd naar zo'n handelsmissie, want dat klinkt heel exotisch. Van, daar gaat hij echt zo'n groep in.
We waren met 13, 14 bedrijven totaal, en dan begeleiding. Maar je bent van 's ochtends 7 tot 's avonds 9:30 met elkaar op pad. En het is ene rollercoaster. Het is pittig. Hè? Want die organisatie wil zoveel mogelijk organiseren. In zo'n kort mogelijke tijd. Ja. Als je daar toch bent. Het is 12 uur vliegen, maar nog een keer overstappen. En, dus super intensief. Dus het is weinig relaxen, maar ontzettend veel zien, indruk op doen. En die tweede week met een auto onder mijn kont de boer op. Naar coöperaties met Nederlandse roots, die zij voor me hadden uitgezocht. En dan kom je daar. En nou, dan heb je doet je overhemd uit, met een polootje aan. En dan sta je met zo'n boer te praten. Of met zo'n, ze hebben meer management natuurlijk op zo'n boerderij daar zo.
Ja, want ik ken toevallig wat verhalen over Brazilië. Dat je zeg maar, je hebt de eigenaren, die wonen dan in een grote stad of zo. En dan hebben ze daar een soort van mensen opzitten of zo.
Ja, de meeste boerderijen hebben wel een management. En vooral die coöperaties hebben een belangrijke rol daar. Vaak met Nederlandse roots ook. En nou, dan sta je daar te praten met degene die verantwoordelijk is voor alles wat er in het veld gebeurt. En dan, ja, ze denken natuurlijk dat je een salesman bent van 24. Maar in principe, daar ben ik dan toch weer die boer als ik daar sta. Of die garage ondernemer.
Ja.
Dan pak ik mijn telefoon en laat ik zien wat er op onze boerderij gebeurd is. Die dag, hoeveel hectare dat ze gedaan hebben van die bepaalde activiteiten, wat de sensordata was, wat de veldbezoeken waren. En dan verandert die blik in die ogen bij die man. Die denkt, hé, dat is er ook zo. En dan maakt het niet meer uit of dat je katoen aan het telen bent of aaien of aardappelen. Dat het spreekt allemaal weer dezelfde taal.
Ja.
Dus en ik zag daar, wat heb ik daar geleerd, dat we eigenlijk daar nog sneller een toegevoegde waarde zijn dan hier. De innovatieve lat in Nederland ligt ontzettend hoog, eigenlijk in heel West-Europa. En daar weten ze gewoon nog, ja, de basisdingen weten ze amper. Hey, een coöperatie die werkt met 96 tractoren. Maar misschien kan het wel met 90. Ja, ze hebben geen idee. En wij kunnen hun die inzicht natuurlijk verschaffen van, joh, dit is nou wat er gebeurt.
Ja.
Ook hier in Nederland doet die boer alles. Hij doet zijn administratie, hij doet onderhoud. Hij doet alles. Ja, die man op de machine, ja, die heeft niet zoveel kwaliteiten. Hij kan aan een stuur trekken en op een rem trappen. Maar veel meer kan die ook niet. Dus vandaar dat management daar ook heel belangrijk is.
Ja.
Dus dat heb ik daar echt gezien van, hey, we hebben hier bestaansrecht. We kunnen heel laagdrempelig van toegevoegde waarde zijn. En ontzettend veel leren. Want als we hier weer dingen in kunnen vullen of op kunnen lossen, dan kunnen we dat overal weer.
Ja. Is er iets aan het product veranderd ook, doordat je daar hebt rondgelopen?
Ja, nou, vooral veel zaken in het platform van naam veranderen. Maar of dat je nou een veldbezoek doet in de aardappelen of in de soja, willen ze weer andere parameters hebben. Maar dat is gewoon een kwestie van naam veranderen. En noem
maar. Je bedoelt niet de bedrijfsnaam?
De bedrijfsnaam.
Farm 24. Nee, dat was er al, hè? Ja.
Dat is er al. En ja, we starten nu de entiteit in Brazilië op merk. Rechten zo geregistreerd in Brazilië en in Europa. Dus dat zijn die stappen die ondertussen ook maakt.
Ja.
Dus dat is... En vooral wat aanpassen aan de teelt en de omstandigheden daar. Dus en wat daar ook weer naar voren kwam... Want wij hebben hier overal 4G, 5G. Daar heb je hele gebieden waar geen internet is. Deze Agrobox, als die... geen internet heeft, hij kan voor een maand data loggen. En als hij weer wifi ziet bij de boerderij... of hij heeft internet, spuugt hij alles eruit. Dus er gaat nooit geen data verloren.
Okay.
Dus dat is ook, maakt ons ook weer onderscheidend.
Ja, waar gaat dit bedrijf naartoe groeien, denk je?
Dat is een interessante vraag. En dat, ja, dat kan natuurlijk altijd andere kanten op.
Hey,
dat
wat is, hoop je?
Ja, we hebben echt een visie. Wij willen die positie van die... van die teler versterken, dat is ons hoofddoel. Hè? Want wat ik zeg, hij geeft nu alles maar gratis weg. En hij...
Maar het klinkt wel heel nobel. Van willen die arme... die...
Ja, maar niet alleen die positie van teler versterken, maar heel de keten, heel de voedselvoorziening. Ik was vorige week, even als voorbeeld, een gesprek. Die doen wereldwijd die QR-codes verzorgen. Die hadden het over wetgeving in Duitsland. Als je daar als retailer een banaan verkoopt, ben je eigenlijk als retailer verantwoordelijk... hoe dat die man die banaan geplukt heeft... onder welke omstandigheden dat hij gewerkt heeft. Dus we weten nu niet eens waar die banaan vandaan komt. Met ons systeem, we weten alles van planten, zaaien... tot en met de oogst. Ja. We hebben heel die basis feitelijk geregistreerd. Dus dan heb je die basis om heel die... inzichtelijkheid te maken van de traceerbaarheid... de kwaliteit van werk, de kwaliteit van telen. Die basis leg je neer. En dat zonder dat je er een extra iets voor hoeft te doen. Dus we willen echt impact maken. En ik snap wat je bedoelt, dat klinkt allemaal nobel... maar dat is wel...
Nou, heel veel mensen willen gewoon geld verdienen. En dan als dat een beetje gaat lukken, dan verzinnen ze daarna een mooie why of een purpose of een missie erbij.
Nou, zonder geld verdienen hebben wij ook geen bestaansrecht natuurlijk. Dus wat ik op dit moment zie, dus we hebben nu een markt in Nederland, in Polen, focus op Brazilië. En als alles, er speelt zoveel potentie. Ik ben ook in gesprek met waterschappen. Die willen bijvoorbeeld ook weer registreren van slootonderhoud.
Ja,
met een kraan, met een trekker, met een klepel, met een bootje. Ja, wij zijn weer als enige die dat netjes kunnen registreren. Dus wat voor kant gaat het op? Het zal vooral focus blijven. Wat pakken we op? Wat doen we wel? Wat doen we niet? Maar als het gaat rollen, ja, dan gaat het ook hard. En dan, ja, waar gaat het dan naartoe?
Ja, mijn droom is hard op. Zou dat een exit zijn over 10 jaar? Voor de, wat ik riep, 50 of 100 miljoen? Of wat hoop je, zeg maar? Waar droom je van?
Ja... Ik vind het lastig om 5 jaar vooruit te kijken. Waar de focus nu op ligt is dat het slagen van heel het concept, het uitbreiden. En daar hebben we ook wel wat... want als het allemaal gaat lopen, heb je ook nog wel wat meer body nodig. Daar wil ik volgend jaar echt aan gaan werken. Dat je daar wat meer mogelijkheden in krijgt. Dat je
de organisatie steviger is of zo? Wat zou je dan willen?
Nou, stel je voor dat ze in Brazilië volgend jaar zeggen... doen we 5000 van die boxen in één keer.
Ja.
We hebben een uitdaging.
Wat moet je dan doen?
Nou, zijn we nu dus op de achtergrond halen. De organisatie aan het neerzetten.
Ja.
Alleen die garantie heb je nog niet, maar daar werken we naartoe.
Ja.
En inderdaad, hoe loopt het dan? Als het goed slaagt... we hebben nu natuurlijk die onafhankelijke status. Dus niet merkafhankelijk. Dus je wil niet opgeslokt worden door een grote merkpartij. Maar dan verlies je dat weer. Maar dat is ook weer erg ver vooruitkijken. Eerst dit slagen en de basis zijn voor de hele keten.
Ja.
Dat is wat er nu ontbreekt.
Ja, wat is jouw droom?
Als dit slaagt, dan maken we echt impact. En dat en ik bedacht dus dat dat eerst met name Noordwest-Europa was. Ik heb nu gezien dat we dat wereldwijd zouden kunnen doen. Dit slagen, dat zou... dat is wel het ultieme doel. Dat we dit een hele stabiele basis kunnen... nieuwe standaard neer kunnen zetten.
Ja. Had je vroeger ook dromen als jongetje?
Niet specifiek. Ik ben opgegroeid op het agrarisch bedrijf. Dat sinds 98 bij mijn vader thuis in bedrijf... altijd zijn er samenwerkingen geweest. Dus daar heb ik niet hele specifieke dromen. Ja,
niet dat je vroeger al dacht van... ik wil de grootste boer van Europa worden of zo.
Nee,
of weet ik veel, Jeff Bezos, die dan misschien ook zo'n... Sommige ondernemers hebben dat, hè?
Ja.
Die hebben echt zo'n hele grote droom... en die houden daar 10, 20 jaar lang aan vast.
Ja.
Ik heb het ook niet eerlijk gezegd, omdat ik leef gewoon meer in het hier en nu. En soms loop ik daar ook wel tegenaan. Dat ik denk van, oh, nu ben ik hier enthousiast over, nu hier en nu daar. En dat dan ga je soms te veel kanten op. Dat hoor ik jou ook een klein beetje zeggen van... oh, ik zie kansen in de defensie, in de waterschappen, de boeren. Nou, zo ga je...
Ja.
En dan moet je dus nee zeggen. Interessant.
Ja, en wat ik wel Ik zit ondertussen even na te denken over je vraag. Wat ik sinds 21, nu ik hierin zit, is mijn wereld wel ontzettend veel groter geworden. Je komt overal. Allerlei soorten bedrijven. Je komt met heel veel andere mensen in overleg, in aanraking. Je visie wordt ontzettend veel breder. Mm. Ja, en als je het dan hebt over doelen, ja, dat wil ik niet meer...
We gaan niet meer loslaten.
Nee.
Dus dat klinkt ook als het avontuur. Dus dat spreekt mij ook heel erg aan.
En dat is iets. En er gebeurt zoveel in een aantal jaar tijd. En er is ook nog best veel onzeker. Zo werkt dat ook weer natuurlijk. Dus, maar vroeger niet echt dat doel. Wel gezien dat we altijd in een prachtige sector werkten en leefden. En eigenlijk is die sector nog veel mooier dan dat ik vroeger ooit had gedacht.
Ja.
Dat zie ik. Dat is mijn inzicht is daarin wel veranderd.
Ja. Hey, even terug naar een hoofdvraag in deze aflevering. Hoe krijg je tractie met je bedrijf? Dus je hebt een goed idee. Wil je eens gewoon wat dingen noemen waarvan je denkt van... Hey, dat moet je doen en dat moet je vooral niet doen?
Ja, dat focus houden waar je wel of niet je energie in steekt... wat je wel of niet oppakt, dat is makkelijker gezegd als gedaan. Dus dat is...
Iedereen roept focus, maar wie doet het? Ik bedoel,
ja, en dat is dus echt keuzes maken van wat kunnen we oppakken? Hey, want dat is bij ons. We zijn een total management platform. En je komt bij bedrijven aan, er ligt een bepaalde structuur. En dan kom jij zeggen, die structuur moet overhoop, wij gaan dat voor jullie inrichten. Hey, en dan moet je dingen, wat je verkoopt, moet je kunnen leveren. En dan kan je veel maatwerk leveren, maar dan kan je ook heel erg in verliezen. Dus... Je moet gevoel hebben met je klant. Je moet weten wat er speelt. De jongens die bij ons nu werken of aansluiten... die moeten de boerentaal spreken. Het liefst ook wel geleerd hebben. Dat is, dus we hebben nu de Hoger Lommerschool ook aangehaakt. In Dronten die zijn helemaal de praktijkschool helemaal ingericht... met onze hardware. Dus 600 leerlingen per jaar krijgen ook te maken met farm. Die gaan
klanten
met data aan de slag.
Klanten voor de toekomst.
Klanten voor de toekomst. Maar dat zijn of klanten of medewerkers. Maar die jongens die nu ook bij ons opbouwen... die after sales doen... Ja, die weet hoe het werkt op die boerderij. Die weet hoe nukkig een ouderwetse boer kan zijn. Of geen begrip hebbend. En daar moet je wel mee om kunnen gaan. En als je die basis al mist, dan wordt het al een moeilijk verhaal. En, en we zitten ook gewoon in een hele moeilijke sector. En we verkopen geen sportschoenen of magnetrons. We zitten in een sector die afhankelijk is van overheden, van het weer, van alle andere zaken.
Denk je dat er makkelijke plekken zijn om geld te verdienen dan?
Ja, dat vind ik ook moeilijk om daarover te oordelen, want daar zit ik zelf weer niet in. Ik weet, maar wat ik dus wel zie, als ik alweer hoor dat in een bepaald gebied in Europa bepaalde markten onderuit gaan, de prijzen, en er zitten klanten die daarin zitten. Ja, als er weinig geld is om te investeren, dan investeren ze eerst in wat ze nodig hebben. Als het gewas staat te verdrogen, dan kopen ze een beregeningsinstallatie.
Ja, dus dat onderaan het lijstje. Innovatie, dan, dingen veranderen. Ja oké. Okay.
Dus ook daar, dus als je dat gevoel daar niet bij hebt, wat er speelt, of als je... Je moet eigenlijk, als je een bedrijf oprijdt, moet je al gevoel hebben van... Dit ga ik vragen, dat zie ik, die kant ga ik op.
Ja, dus terug naar die vraag van om tractie te krijgen. Je begon ermee focus, dat is heel essentieel.
Ja.
En je zegt van, blijf heel dicht bij je klanten. Tenminste, dat hoor ik. En nou, ik heb een podcastbedrijf, Eer. En ik maak videocontent voor bedrijven. Toen dacht ik, ik spreek eigenlijk ook nooit met... marketing communicatie professionals. Dus ik moet ook misschien veel meer gaan praten met die mensen. Van, hey, wat speelt er bij jullie? Wat leeft er? Hoe kan ik je helpen? Ja. En eerlijk gezegd denk ik dat best wel veel ondernemers... wat verder van hun klanten afzitten. Vooral als je wat groter wordt. Dan ga je mensen aannemen. Je hebt een accountmanager, je hebt een sales team, whatever. Je komt steeds verder van je klanten af. Dus je weet niet meer wat er nou echt speelt.
Nee.
En zijn er nog meer dingen die jou zijn opgevallen? Van, bij die vraag van hoe krijg je iets van de grond...
Ja, ik zit even terug te denken hoe dat bij ons een beetje op die natuurlijke wijze gegaan. Natuurlijk aan boord gegaan. We hebben die organisatie wat meer neergezet. Die teelbegeleider was via ons landbouwbedrijf al... die zag het zitten om advies te gaan geven. Dus je pakt constant op wat er of voor je voeten komt... of je gaat een kant op. Neem dat Brazilië-verhaal. Ik had echt nul idee dat toen ik dat berichtje via LinkedIn verstuurde... dat ik er nu al 3 keer geweest zou zijn in 15 maanden tijd... en dat we daar nu een project starten bij de koffieteler.
Ja.
Hoe gaan dingen? Dat is anticiperen op wat er voor je voeten komt. Wat je net zegt, je moet problemen voor die ondernemers oplossen. Dus zij hebben vraagstukken en jij moet de oplossing bieden... of een deel van die oplossing. En ook dat is weer wel eens makkelijker gezegd als gedaan.
Ja, dus, ja want dat is... Sorry, maar leg hem uit. Waarom?
Ja, die zeggen van, er is bijvoorbeeld een bepaald vraagstuk. Maar er zijn zoveel externe factoren die daar invloed op kunnen hebben. Dus je kan een deeloplossing geven. Wat wij op dit moment doen is al die data stapelen. Wat het nou is van elk stukje registratie. Want als je dit compleet inricht op je bedrijf, dan heb je dus elk stukje event vast liggen. Op het erf, op de weg, op het land, noem maar op. Dus dan ligt ook gewoon een hele basis voor carbon farming, noem maar op, ondertussen. Sensordata kunnen we inlezen, de crop monitoring. Wij stapelen al die data en met die data ga je aan de slag. Daar kan je je conclusies uit trekken. Wij sturen nog niet de ondernemer van, oh, dit is gesignaleerd, dan moet je dat gaan doen. Hmm. Dus je geeft handvaten waar die ondernemer mee aan de slag kan. Met
dat
zijn
is
adviseurs.
Zeg maar dat smart gebeuren waar die Israëliërs mee bezig zijn. Dat je echt gaat adviseren, dat doen we nu nog niet. Maar...
Nou, wij stapelen vooral die data als Farm24 voor. En andere partijen kunnen daar ook mee aan de slag. AI gaat bij ons ook een belangrijke input hebben. Dus je moet die vraagstuk oplossen voor die ondernemer. Bij de ene is dat efficiëntie, bij de andere is dat kosten, bij de andere is dat een kwaliteitsprobleem. Dus dat is, en dat, maar dat is wel eens, het verschilt heel erg per bedrijf en per ondernemer hoe dat je dat kan doen.
Ja. Als ik naar jou en jullie verhaal luister, wat er bij mij ook nog opkwam als idee voor tractie was, zoek een commercieel persoon. Dus stel je hebt een goed idee, het is fantastisch, maar niemand koopt het. Ja, dan gaat het natuurlijk nooit vliegen.
Nee.
En ook dat experimenteren wat jij doet. Dus jij zit gewoon zondagochtend op de bank een beetje te scrollen en te googlen en dan je benadert iemand.
Ja.
En dat deed me denken aan een podcast die ik laatst hoorde. En daar ging het over silver bullets. Dus zeg maar heel veel ondernemers die hopen dat ze ooit een soort silver bullet ontdekken. Die dan alle problemen gaat oplossen of zo. Dat er één soort van eindoplossing is. Als ik dat geregeld heb, dan komt het goed. Dan gaat het vliegen. Maar in die podcast zeiden ze van je moet misschien wel 100 lead bullets, lode kogels afvuren. Voordat je überhaupt die ene silver bullet vindt. Dus je moet ook gewoon heel veel proberen. En ja, reageer daar gerust op.
Ja, en ik moet gelijk denken aan wat ik heel vaak uitleg aan... hoe gaat het vaak als ik met boeren aan tafel zit of met een groep ondernemers? In de basis hebben ze heel weinig nu aan data of aan overzicht van totaal. Ze willen alles en wij leveren 85%. Dan gaat het binnen een half uur over de laatste paar procent die wij nog niet kunnen leveren.
Mm.
Maar niet over die stap van 40-50% die ze in één keer meer hebben. En daar zit bij ons ook altijd de grote uitdaging. Ja, waarom kan dit dan nog net niet? Of waarom kan, hey, dus je bent een totaal management platform.
Ja. Maar hoe doorbreek je dat gesprek dan?
Nou, dan laat ik zien. Dan ga ik maar even terug van, joh, hoe is het nu op jullie bedrijf? Hoe is nu de situatie? Waar zit je op deze lijn?
Ja.
Hoeveel heb je in zicht? Ja, dat is zo. Maar ja, jullie kunnen al zoveel, dan kan dit ook nog. En dat is ook iets waar je... Vaak beland je ook in die discussie. Dus dat is altijd die uitdaging. En als je dan confronteert met, ja, wat heb je nu? Wat kunnen wij leveren? Dat is een enorme kwaliteitssprong. In inzichten, noem maar op. Ja, dat helpt dan wel. Maar eigenlijk gaan die discussies vaak op dezelfde manier.
Ja.
En we zijn een total management platform. Dus ja, dan vraag je er ook een beetje om.
Ja.
Om die discussie.
Nou, ik hou de ondernemersmedia in de gaten om jullie ondernemersreis te volgen. Of er een grote investering komt, of er een overname is. We gaan het allemaal meemaken. Ik wil met jou alweer naar de laatste vraag van de aflevering gaan. Tijd vliegt. Jij mag een billboard langs de snelweg zetten. En daar mag je een advies op gaan zetten aan ondernemers. Het moet een beetje korte tekst zijn, hè? Want anders kan je die letters natuurlijk niet lezen. Maar nee. is er één ondernemersadvies wat er voor jou uitspringt, waarvan je zegt, ik zou willen dat elke ondernemer op aarde dat ziet?
Mag ik hem ook terugbrengen naar agrarisch ondernemer?
Tuurlijk, want die zit op zijn trekker en die kijkt ook naar die billboard.
Ja.
Of, nou ja, die rijdt gewoon langs.
Nou, wat ik zeg,
whatever,
we zijn een bijzondere sector. Dus ja. Het agrarisch ondernemer ziet er toch ook wel wat anders als andere sectoren. En dan denk ik dat ik het toch hou bij de afsluiting waar we ook ons laatste video op YouTube mee eindigen. Start farming based on facts. En ik denk dat zou ik erop willen zetten. Ja. Want en waarom? Ik zie heel vaak, er zit zo ontzettend veel praktijkkennis in die agrarische sector. En dat wordt vaak gecombineerd met onderbuikgevoel. En wij willen dat onderbuikgevoel inruilen voor data. Dus combineer praktijkkennis met data.
Ja.
En dan kan je stappen vooruit maken. Zeker in deze nieuwe wereld waar we op dit moment in zitten.
Ja, mooi. Dankjewel. En jij natuurlijk dank voor het kijken of luisteren naar Groeivoer. Alle informatie over Farm24 en over Gerard natuurlijk vind je in de show notes. Je vindt daar ook een link naar zijn LinkedIn profiel. Dus als je getriggerd bent, voeg hem gerust even toe. Wie weet ga je met hem op reis naar Brazilië. Vond je deze aflevering waardevol? Laat dan een review achter, zodat meer mensen deze podcast ontdekken. En abonneer je natuurlijk ook even op het YouTube kanaal van Groeivoer. Dankjewel Gerard en jij dank en tot de volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.